Twee keer al had prinses Juliana tijdelijk het koningschap vervuld. Als regentes, waarneemster voor haar moeder. Kort daarop werd ze echt de koningin, opvolgster van haar moeder, die voortaan prinses zou zijn. Amsterdam, 4 september 1948. Het balkon van het paleis op de Dam, 's middags, klokslag 12.
Ik stel er prijs op u zelf mede te delen dat ik zojuist mijn troonsafstand heb getekend ten behoeve van mijn dochter, koningin Juliana. Ik dank u allen voor het vertrouwen dat gij mij 50 jaar lang hebt gegeven. Ik dank u voor de toegenegenheid waarmee gij mij steeds hebt omringd. Met vertrouwen zie ik uw toekomst tegemoet, onder de zorgende leiding van mijn innig geliefd kind. God zij met u en de koningin. En ik acht mij gelukkig met u allen te kunnen uitroepen: leven onverkomen!
Ik dank u, lieve moeder, dat ge me op deze wijze hebt ingeleid. Ik voel het als een groot leed dat we uw wijsheid en uw ervaring en bovendien uzelf voortaan zullen moeten missen als onze koningin. Hoe moeilijk het ook zal zijn hieraan te wennen, ik weet dat allen u van harte hun beste wensen meegeven voor deze levensperiode waarin ge als prinses Wilhelmina onder ons zult verkeren. Maar we kunnen één ding voor u doen. De ideeën waarvoor gij pal hebt gestaan, blijven nastreven en ze verwerkelijken.
In 47 en 48 ben ik twee keer regentes geweest. Het waren maar korte perioden, maar in ieder geval kan ik nu op mijn visitekaartje zetten oud-regentes, en dat vind ik erg indrukwekkend. Met inbegrip van die twee regentschappen heb ik in die hele periode tot nu toe pakweg een 15 kabinets- of ministerscrisissen meegemaakt en de formatie van nieuwe kabinetten.
De taken ener vorstin die voor koningin Juliana begonnen vanaf het moment dat zij de eed aflegde. Op 6 september 1948 in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Wie ben ik dat ik dit doen mag?
Ik zweer aan het Nederlandse volk dat ik de grondwet steeds zal onderhouden en handhaven. Ik zweer dat ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van de staat met al mijn vermogen zal verdedigen en bewaren. Dat ik de algemene en bijzondere vrijheid en de rechten van al mijn onderdanen zal beschermen. En tot instandhouding en bevordering van de algemene en bijzondere welvaart alle middelen zal aanwenden welke de wetten ter beschikking stellen. Zoals een goed koning schuldig is te doen. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig.
Hoe kijk ik er nu tegenaan? Het is natuurlijk al een hele lange tijd geleden. Maar al die jaren die volgden elkaar zo vlug op dat je het nauwelijks merkte. Maar als je nu kijkt hoe het leven was in de 50er jaren, hoe het was in de 60er jaren, hoe het is in de 70er jaren, die al bijna om zijn, dan zie je toch wel heel grote verschillen natuurlijk. Maar ik geloof dat de tijd waarin je zelf leeft, dat je die heel moeilijk kunt beoordelen.
zeker de belangrijkste gebeurtenis in de eerste periode van haar koningschap was de formele beëindiging van een jarenlang slopend geschil dat de vormen van een koloniale oorlog en van een vrijheidsstrijd had aangenomen. Eind december 1949 de overdracht van de soevereiniteit aan de Verenigde Staten van Indonesië. Nederland kon en moest zich weer bij zichzelf bepalen. Langzaam kwam het de schade van oorlogen te boven toen eind januari 1953 de natuur, water en wind toesloeg in Zeeland en Zuid-Holland. Dagen later nog waren de gevolgen ongekend, maar de hulp van alle kanten uit vele landen gaf weer kracht.
Ja, de ramp. We zijn er natuurlijk allemaal dadelijk heen gegaan. Mijn moeder, mijn man, ik. Voor zover we er konden komen. Maar dat lukte toch wel. Onderweg moest ik nog even de eerste vrouwelijke staatssecretaris beëdigen. Juffrouw de Waal. Dat heb ik gedaan in Den Haag met waterlaars aan. De herinneringen aan de ramp zijn zo vreselijk dat ik er eigenlijk niet over kan vertellen. Maar de hulp stroomde van alle kanten toe. Uit ons land, uit de hele wereld. En toen is mijn man voorzitter van het Rampenfonds geworden. Hij is een voortreffelijke voorzitter altijd. En toen hebben ze heel doeltreffend al die hulp in dat ene kanaal van het Rampenfonds gevangen en verdeeld over de plaatsen waar het nodig was. Toen is dus de periode van de opbouw gekomen. Maar het heeft een hele tijd geduurd.
Wij in Nederland zijn u diep dankbaar voor uw prachtige hulpverlening. Gij hebt in groepen en als enkelingen grote offers voor ons gebracht. Gij hebt gezwoegd en gegeven bovenal uw hart. Het resultaat was een zeer doeltreffende hulp. In that way you've shown us your friendship, and an international solidarity has sprung up, which was a happy and encouraging surprise for the entire world. Have you realized that in so doing, you have cooperated in a spontaneous action on a wide international scale as has never before taken place? Vous tous, vous nous avez aidés à entreprendre la reconstruction des terres inondées. Par la façon dont vous avez apporté votre aide, vous avez stimulé en nous le désir d'agir de même, où et quand ce sera nécessaire. Nous nous souviendrons toujours de ce que vous avez fait pour nous.
Wir werden das, was Sie für uns taten, immer in Erinnerung behalten. Siempre recordaremos todo lo que ustedes han hecho para nosotros. Yasa, yasa, bangsa Indonesia, selalu akantra simpan, dalam hati kami. Thank you.
Mensen kunnen altijd zien wat je doet. Ze zien het niet altijd. Maar ze kunnen het heel veel vaak zien. Belangstelling is, zoals ik zeg, hartverwarmend. En daar ben je altijd erg dankbaar voor. Nieuwsgierigheid is heel iets anders. Ik vind bescheidenheid wel een hele grote deugd, hoor. Een heel erg goed ding. Je kunt de mensen op verschillende manieren benaderen, hè? U kent het beeld van Martin Buber van de ik-gij-verhouding. Dat je de andere mens als mens ziet. En niet als een ding. Een begrip, een instituut. Het ligt toch ook in de tijdgeest. Vroeger was een ambtsdrager en dwong daardoor respect af. Tegenwoordig doet hij het alleen als zijn persoonlijkheid respect afdwingt. Want men is niet meer geïmponeerd door het ambt. Maar ik geloof dat we toch nog een heleboel moeten leren in het respecteren van het leven van andere mensen en dan niet onze neus insteken. Alleen als je het uit vriendelijkheid van je hart doet, hè, dat is wat anders. Maar als je het uit nieuwsgierigheid doet, omdat dat wezen, dat ding, zich zus of zo gedraagt of niet gedraagt, dan is het een het in plaats van een gij. En je moet je medemens niet als een het zien, maar als een gij. En dat kun je altijd heel goed aanvoelen. Hoe je bekeken wordt.
Velen die jaarlijks via de radio luisterden naar de kersttoespraak van de koningin, zullen in de laatste dagen van 1956 eens te meer getroffen zijn geweest door haar woorden. Er lag ook een duidelijke verwijzing in naar het moeilijke jaar dat het gezin op Soestdijk had doorgemaakt. De jongste dochter, Marijke, was vanaf de geboorte gehandicapt door een slecht gezichtsvermogen. Ieder middel werd allicht beproefd om tot een verbetering te komen. Bemoeienissen van een moeder ook, die tevens koningin moest zijn.
Er is geen groter smart dan te zien hoe het kwaad, het onrecht, zijn beloop heeft. Zoals we dit op allerlei wijze in het nu aflopende jaar hebben zien gebeuren. Waarom valt men daarbij nog anderen aan dan degene die men op het oog heeft? Kan men aan diegene dan niet zelf eerlijk rechtstreeks schrijven wanneer men zulke bezwaren voelt aangaande diens persoonlijke houding, dat men meent dat die persoon ze bepaald weten moet? Ook dit heb ik ervaren. Wat bezielt zulke mensen dan toch? Wat zijn hun eigenlijke drijfveren? Maar heb ook ik soms het recht niet te trachten mezelf te zijn? Thank you.